Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 118 en daarvan het 11e en 12e vers willen we gaan zingen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt in vers 11 en ook vers 12 van Psalm 118. schriftlezing voor deze morgen is allereerst uit Hooglied 3 en vervolgens uit Johannes 20, vers 11 tot en met 18. Hooglied 3 en Johannes 20, vers 11 tot en met 18 worden nu genoemd als de schriftlezing, maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en daarna zingen we van Psalm 69, vers 3a en 13b. 3a en 13b van Psalm 69, naar de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lezen u uit Hooglied 3. Ik zocht des nachts op mijn leger hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal u opstaan en in de straten omgaan. In de wijken en in de straten, ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ik zeide, hebt gij dien gezien, die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem, die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers? Zie het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden Israëls, die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren Sions, de koning Salomo met de kroon, waarmede hem zijn moeder kroonde op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. En dan vervolgen wij de lezing uit Johannes 20, vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is uit de tweede schriftlezing, Johannes 20 en daarvan vers 11 en 12 en 16 en 17. Benuit Gods woord en de tekst: En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Vers 16. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broederen en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. Tot zover. Willen we het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, op deze eerste dag van de week, op deze bijzondere zondag waarop wij stilstaan bij uw opstanding uit de doden, zoeken wij in de morgen uw aangezicht in het gebed. En Heere, laat dat mogen zijn met dezelfde hartelijke betrokkenheid, met het vuur van de liefde in het hart, zoals Maria dat door genade mocht kennen. Ze zocht hem die haar ziel lief had. En Heere, u weet hoe het bij ons is. Wil u de harten van degenen die u kennen en vrezen verlevendigen. Heere, wil u datgene wat koud geworden is in vuur en vlam zetten. Wil u geven dat de liefde weer mag opvlammen in het hart als alles zo kil geworden kan zijn. En wil u geven een zoeken naar u, na ontvangen genade. Maar we bidden u dat niet minder voor degenen die in hun verdriet zoekend naar de kerk gekomen zijn vanmorgen. U weet waar ze zitten. U weet ook of ze met ons meeluisteren. Maar u kent het hart. En de beden die wij hebben opgezongen, Heere, mogen we die in deze ogenblikken herhalen. Beschaam de stille hopen niet van hen die u steeds zoeken in verdriet. En wil u het hen vanmorgen toeroepen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen, veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Heere, u weet wel waar ze zitten. Diegenen die gevangen zijn met 1000 banden, maar die het in die gevangenschap ook niet meer kunnen uithouden. Die tot u roepen en naar u zoeken te elke stond, zoals de psalm het zegt. Heere, wil u hen deze morgen opzoeken. En wil u de banden breken, zoals u ook dat deed in het leven van Maria Magdalena. En wil u het heel persoonlijk met uw woord zeggen, wat u tot haar zei. Heere, geef uw kinderen onderwijs in uw voortgaande werk. Want uw werk heeft met eerbied gesproken haast. En wil ons ook daarbij bepalen, Heere. We vragen van u of u zo in de prediking van uw woord uw naam wil verheerlijken. Ja, Heere, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En laat uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden, want in de veelheid van onderdanen is de heerlijkheid van de koning toch gelegen. Heere, wil u dan vanmorgen onder ons de rijen doorgaan en wilt u onze harten aanraken en openen. U hebt aan één woord genoeg, Heere. Wil u dan vanmorgen met kracht spreken en werken in mensenharten. We bidden, Heere, of u alles wil schenken wat nodig is bij het luisteren. Alles wat ons zou kunnen hinderen, wilt u het wegnemen. Heere, we bidden voor degenen die met ziekte te maken hebben. Wil u ze gedenken op de plaats waar ze meeluisteren vanmorgen. Of wanneer ze ondanks een ziekte die er misschien al heel lang is, toch in de kerk kunnen zijn. Wil u het lichamelijke ongemak wegnemen bij het luisteren naar uw woord. Wil u wegen van moeite en van lichamelijke beproeving heiligen aan onze harten. Wil u zorgen voor hen die het in psychisch opzicht moeilijk hebben. En u weet ook van die omstandigheden. U weet hoe zwaar dat kan zijn en hoe lang het al kan duren. Geneest u, Heere, en wanneer uw weg anders is en wanneer u ons een kruis oplegt dat wij lange tijd en misschien wel een leven lang met ons mee moeten dragen, wil u de kracht schenken die daarvoor nodig is en wil u uw genade geven. U die tot Paulus sprak, mijn genade is u genoeg. Die genade zal genoeg zijn om het kruis te kunnen dragen. Wil u die genade ook aan ons geven? We bidden voor de weduwen en weduwnaren. Degene die een kind of een kleinkind moesten verliezen. Degene die zich een vader of moeder of beide zagen ontvallen. Heer, u weet van het stille verdriet dat we meedragen in onze harten. Wil u op deze eerste paasdag als de vorst des levens ons vertroosten en ons sterken en helpen. Wij bidden of u de prediking van uw woord die mag uitgaan over het rond van deze wereld wil zegenen. Heere, uw zaak zal voortgaan. Uw koninkrijk zal worden uitgebreid. Dat ligt vast in uw eigen werk. Dat ligt vast in het verkiezende werk van God de Vader. Dat ligt vast in het verdienende werk van God de Zoon. Maar dat ligt ook vast omdat uw geest uitgestort is. En omdat hij tot het einde der dagen toe zal voortgaan met zich een kerk te vergaderen. En Heere, wil u geven dat het vanmorgen ook onder ons gebeuren mag. Maar sterk ook alle die u zelf geroepen hebt in de bediening van de prediking van het evangelie. Wil u uw dienaren sterken en helpen. Geef een stem om te spreken. Geef ook genade, Heer. Om niet alleen voor anderen te spreken, maar om er zelf bij betrokken te mogen zijn. Heer, wil dat vanmorgen ook aan ons schenken. Wil u ons leiden in de heilgeheimen van uw woord. En wil u zo nog schenken wat wij niet kunnen missen. Sterk allen die deze dag ook werken moeten. U kent degene die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Degene die bij de hulpdiensten een plaats hebben. Of die op een andere wijze hun werk moeten verrichten. Wil u hen sterken. En wil u hen een paaszegen schenken. Heere, sterk ook alle die een taak in de dienst hebben. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. We bidden voor de koster en voor de organisten. Wees met hen allen. Stel hen tot een zegen en schenk hen uw zegen. En zie zo in gunst op ons neer. Heren, we bidden u voor het bruidspaar van deze week. Als u het geeft, hopen Paul en Hanna aanstaande vrijdag in het huwelijk te treden. Geef hen een gezegende dag samen. En met alle die hen lief zijn. En Heren, laat hun beginsel mogen zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Wil u een huwelijk zegenen en wil u de eerste zijn in hun huwelijk. We bidden u zo om alles wat nodig is. Wil ons horen en verhoren uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 21, 3 en 4 willen we gaan zingen. 21, het derde en het vierde vers. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor deputaten Israël en voor Algemene Kosten Kerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de zaak van de koning heeft haast. Jaren geleden las ik een geschiedenis over een man uit Scheveningen onder die titel. Een man die in tegenstelling tot zijn vrouw niet naar de kerk ging. Maar de Heere maakte hem onrustig. En hij schaamde zich ervoor om toch naar de kerk te gaan. En wat deed hij als zijn vrouw onder het woord zat? Ging hij stilletjes bij het raam of bij de deur van de kerk luisteren. En voordat de dienst afgelopen was en de kerkmensen weer naar buiten kwamen en naar huis terugkeerden, was hij alweer thuis of ging hij nog even ergens anders heen. Maar de Heere werkte verder en door in het hart van die man. Hij kwam tot bekering. Hij kwam natuurlijk ook echt onder het woord. En toen leerde de Heere hem vervolgens in korte tijd heel wat lessen op de leerschool van vrije genade. En toen zijn vrouw dat zag en merkte, toen viel dat bij zijn vrouw verkeerd. Ze dacht bij zichzelf, nu heb ik al die tijd in de kerk gezeten en mijn man zo lange tijd niet. En nu heeft de Heere gewerkt in zijn hart en doorgewerkt in zijn hart. En nu mag hij door genade dit weten en dat geleerd hebben. En toen keek die man zijn vrouw aan en toen zei hij tegen haar, de zaak van de koning heeft haast. Daar klonk iets in door van, ik heb zoveel tijd verloren laten gaan. Ik heb zoveel tijd doorgebracht in de zonde. Daar klonk ook in door, het leven is zo broos. En dat bleek ook wel, want deze man werd korte tijd daarna ernstig ziek. De zaak van de koning had haast. Aan die woorden moest ik ook denken bij onze tekstwoorden van vanmorgen. Want misschien is het u wel opgevallen. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hij zoekt Maria Magdalena op. En waar spreekt hij over? Niet over zijn opstanding, maar over zijn hemelvaart. Ik vaar op. Tot mijn God, tot uw God, tot mijn vader, tot uw vader. Maria, die een dode Heer Jezus zocht onder tranen, wordt opgezocht door een levende zaligmaker, die spreekt over zijn hemelvaart. De zaak van de koning heeft haast. We willen er met Gods hulp bij stilstaan als we deze morgen letten op de ogen van Maria op de opstandingsdag. Dat is het thema voor de prediking. De ogen van Maria op de opstandingsdag. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, die ogen zijn gesloten voor het volbrachte werk van Christus. Dan willen we bijzonder luisteren naar wat er staat in vers 11 en vers 12. Die ogen worden in de tweede plaats geopend door het krachtige werk van Christus. Want er staat in vers 16 dat de Heer Jezus tegen haar zegt, Maria, één woord slechts. Maar met dat ene woord worden haar ogen geopend en worden de banden gebroken. En tenslotte, haar ogen worden gericht op het voortgaande werk van Christus. Vers 17, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Dus Maria's ogen zijn allereerst gesloten voor het volbrachte werk van Christus. Ze worden geopend door het krachtige werk van Christus. En ze worden gericht op het voortgaande werk van Christus. Wie is de Maria over wie het gaat in onze tekst? In de Bijbel ontmoeten we meerdere Maria's, maar het gaat hier om Maria Magdalena. Een vrouw uit het dorpje Magdala, gelegen aan het meer van Galilea. En van deze Maria Magdalena lezen we het eerst in Lucas 8. Ze wordt daar genoemd als een van de vrouwen die de Heer Jezus volgde. En dat had een heel bijzondere aanleiding, een heel bijzondere reden. Want er staat achter de naam van Maria Magdalena uit welke 7 duivelen waren uitgegaan. En daarmee worden we even herinnerd aan de vroegere tijd uit Maria Magdalena's leven. Aan haar eertijds, om het met een Bijbelse uitdrukking te zeggen. Wie was Maria Magdalena vroeger? Een vrouw die op een ernstige wijze bezeten is geweest. Niet door 1 duivel, maar door 7 duivelen, zegt de schrift. Dat zal ook betekend hebben dat allerlei zonden op een bijzondere manier vat op haar hadden. Dat was het leven van Maria vroeger. Ze was gebonden aan allerlei banden. Ze was in de macht van de vorst der duisternis. 7 duivelen hielden haar bezet. En toen is de Heer Jezus gekomen naar Galilea en hij heeft deze Maria Magdalena opgezocht. Waarom? Omdat ze naar hem vroeg, omdat ze naar hem zocht, omdat ze daarom gebeden had. Dat is, gemeente, de reden niet. Want Maria was een bezeten vrouw en wij weten uit het evangelie dat bezetenen zich tegenover de Heer Jezus uiten in hardnekkige vijandschap. Als ze iets riepen, dan was het vaak iets in de orde van: wat heb ik met u te doen, gij Jezus Nazarener, ga weg van mij. Zo zal het bij Maria Magdalena ook geweest zijn. Slavin van de duivel, slavin van de zonde, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Maar Jezus zocht haar op. Waarom? Omdat hij haar lief had. Omdat hij haar lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Waarom? Omdat hij een zaligmaker is die het verlorene zoekt. Hij is gegaan naar mensen die naar hem niet zochten en naar hem niet vroegen. En hij heeft haar opgezocht in haar ellende en in haar banden en in haar gevangenschap. En hij heeft gesproken met kracht. Want zo genas de Heer Jezus bezetenen. Door een enkel woord te spreken. Hij heeft gesproken en toen zijn de banden gebroken. Toen is er een einde gekomen aan dat ellendige slavenbestaan dat Maria Magdalena zo lang had geleid. En toen is Maria een volgelinge geworden van de Heer Jezus. Zo wordt ze ons voorgesteld in Lucas 8. Daar staat: en de 12 waren met hem, met de Heer Jezus, en Maria Magdalena, uit welke 7 duivelen uitgegaan waren. Maria heeft de Heer Jezus gevolgd op zijn weg. Maria heeft gezeten onder zijn preken en heeft geluisterd naar zijn gelijkenissen. Maria heeft gezien de wonderen die de Heer Jezus had gedaan. En ze is hem gevolgd, niet alleen door Galilea, maar ook naar Jeruzalem. Ze is de Heer Jezus zelfs gevolgd, en dat kunnen we van 10 of van 11 discipelen niet meer zeggen, maar ze is de Heer Jezus zelfs gevolgd tot op Golgotha. Als u met mij even vanuit Johannes 20 terugblikt in het vorige hoofdstuk, Johannes 19, dan staat daar in het 25e vers: en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeder, zuster, Maria, Clopas vrouw en Maria Magdalena. Dus Maria Magdalena heeft daar gestaan op Golgotha. En als de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha zijn geest gegeven heeft in de handen van zijn Vader, en als zijn lichaam uiteindelijk van het kruis afgenomen wordt, zo weten we uit Matteüs 27, is Maria het lichaam van de Heer Jezus gevolgd naar de graftuin. Het staat er in Matteüs 27 op de volgende manier. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena. Dus Maria Magdalena is niet alleen getuige geweest van het sterven van de Heer Jezus, maar ze is ook getuige geweest van de begrafenis van de Heer Jezus. En ze heeft gezien hoe het graf gesloten werd en hoe het graf verzegeld werd. Dat was de laatste keer dat ze haar lieve zaligmaker heeft gezien. En toen brak de avond aan en daarmee de Sabbat en ze is naar huis gegaan. Maar in de vroege morgen van de eerste dag van de week, als de Sabbat is verstreken, als het licht begint te worden, gaat Maria opnieuw naar het graf. Ze gaat, en daar ligt een geestelijke les in, ze gaat naar de plaats waar ze Jezus voor het laatst heeft gezien. Waarom? Omdat ze hem niet missen kon. Ook al was zij gestorven. Haar liefde dringt haar om te gaan. De liefde drijft haar naar het graf. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Niet de liefde van Maria ten diepste. Maar de liefde van Christus trekt haar naar het graf. Ach Maria, wat zult u er vinden? Als wij die vraag zo vanmorgen zouden stellen aan Maria Magdalena, dan zou ze tegen ons gezegd hebben: ik hoop daar het lichaam van een dode Jezus te vinden. Van degene die mijn ziel zo lief heeft. Van degene die mij bevrijd heeft uit de macht van de zonde en uit de macht van de duivel. Ik hoop hem te vinden die mijn ziel lief heeft. Maar ik weet ook dat hij gestorven is. Zo is ze naar het graf gegaan. En dan laten we de tussenliggende geschiedenis die ook in Johannes 20 opgetekend staat een ogenblik rusten. Maar dan staat er aan het begin van onze tekst: en Maria stond buiten bij het graf. We zouden het ook zo mogen vertalen: Maria bleef staan. In het voorgaande vers kunt u zien dat Petrus en Johannes weer naar huis gegaan zijn, maar Maria bleef staan bij het graf. Dat graf waarvan ze al zich overtuigd had dat de steen was weggerold. Dat graf waarvan ze zeker was dat het lichaam van de Heer Jezus zich daar niet meer bevond. Maar toch blijft ze er staan. De plaats waar ze Jezus voor het laatst had gezien. Zijn er hier vanmorgen mensen onder ons die Jezus kwijt zijn? Die iets weten van zijn nabijheid in vroegere tijden. Die weten van tijden dat hij zo nabij u was. Dat alles licht en vrede was. Maar hij is weggegaan, zo lijkt het wel. En eigenlijk moet u zeggen: u bent weggegaan. Ik ben weggegaan. We zijn hem kwijtgeraakt. Waar zult u hem zoeken? Het geestelijke onderwijs uit deze geschiedenis. Zult u hem zoeken op de plaats waar u hem voor het laatst ontmoet hebt? Nee, dat wil niet altijd zeggen letterlijk die plaats, maar dat wil wel zeggen: ga eens terug naar dat moment Kind van God onder ons, wanneer was het voor het laatst dat u hem mocht zien? Dat u zijn stem mocht horen? En gaat u de weg eens terug in gedachten? Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Is er misschien heel veel om schuld over te belijden? Is er misschien heel veel reden om onze blindheid voor de Here te belijden? Ga eens terug naar dat moment. Maria stond buiten bij het graf. Het vervolg van vers 11 zegt wenende. En dat geeft iets aan van het diepe verdriet en van het grote gemis dat er in haar hart is. Maria kan zo niet verder. En daarom is het ook dat ze bukt in het graf. Ze staat, zo moeten we het ons voorstellen, in een voorportaal, een onoverdekt voorportaal van een in de rotsen uitgehakt graf. En ze bukt zich omdat de opening naar het graf betrekkelijk klein en betrekkelijk laag was. Sommigen van u zijn wel geweest in de zogenaamde graftuin in Jeruzalem. Daar vindt u een graf uit de tijd van het Nieuwe Testament, waarvan gezegd wordt dat het mogelijk het graf van de Heer Jezus is. Of dat echt waar is, dat weten we niet. Maar het geeft ons wel een indruk van hoe zo'n graf eruit gezien heeft. En u weet wel van die lage ingang. Je moet daarvoor bukken om er binnen te kunnen gaan. Zou daar trouwens ook geen geestelijke les in liggen? Bukken, zoeken, wenen. Dat is wat Maria hier doet. Een van de oude schrijvers zegt, het is een gelukkig wenen als het samengaat met het bukkende zoeken naar Christus. En dat zoeken, daar zal ook vinden op volgen. Maar als Maria dan zo bukt en zoekt, en we gaan naar vers 12, wat ziet ze dan in het graf? En daar willen we vanmorgen bijzonder bij stilstaan. Ze zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten. Wat die engelen daar precies gedaan hebben, dat weten we wel. Die engelen hebben ook gesproken tot Maria en tot de andere vrouwen die ook bij het graf geweest zijn, waar Johannes ons niet zo over vertelt, maar de andere evangelisten wel. Maar laten we vanmorgen eens even opletten vanuit de tekst, niet op wat deze engelen gezegd hebben. Daar hebben we wel eens eerder bij stilgestaan. Maar laten we vanmorgen bijzonder opletten wat deze engelen uitbeelden. Maria blikt daar door haar tranen heen in het graf. En ze ziet daar die twee engelen zitten. En het staat er met nadruk, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat het graf echt leeg is. Dat de Heer Jezus echt is opgestaan. De engelen markeren als het ware de lege plaats. Maar het wil nog meer zeggen. Waar in de Bijbel komen we die engelen aan de ene en aan de andere kant ook tegen? Is het niet op het verzoendeksel? Dat lag op de ark in de tempel, in de tabernakel eerder. De ark als de heilige woonplaats van God, de troon van God. Op die ark het gouden verzoendeksel, op dat verzoendeksel. En dan moet u even opletten, twee engelen die wat voorovergebogen stonden, hun vleugels zo uitgespreid naar elkaar toe en hun ogen onophoudelijk gericht op het verzoendeksel, op die gouden plaat waar één keer per jaar het bloed der verzoening drupte uit de hand van de hoge priester. Die engelen staren onophoudelijk naar het verzoendeksel. Waarom was dat? Waarom had de Heere opdracht gegeven om het verzoendeksel zo te maken? met die engelen daarop. Dat had ook een betekenis. Dat was omdat de engelen in Gods woord getekend worden als, ja, als hemelse dienaren van God, maar die intens betrokken zijn op het werk van de verlossing en van de verzoening. Die engelen hebben gezien in het paradijs hoe de mens, het kroonjuweel van God op de schepping, hoe de mens uit het paradijs naar recht moest worden verdreven. Dat hebben de engelen gezien. De engelen hebben, ik denk dat we het wel zo mogen zeggen, de engelen hebben toen ook een vraag gehad in hun hart. Hoe zal het nu verder gaan? Hoe zal het verder gaan met de eer van God die zo geschonden is in zijn werk? Hoe zal het verder gaan als God de belofte die hij uitgesproken heeft in het paradijs zal gaan vervullen? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat wisten de engelen, en dat moeten we goed bedenken, gemeente, dat wisten de engelen allemaal van tevoren niet. God is alwetend, maar de engelen niet. En wat de engelen vervolgens doen, dat is intens betrokken, aandachtig staren op heel het werk dat God gaat doen om zondaren zalig te maken. Heel dat verzoenende werk, dat heeft nadrukkelijk de aandacht van de engelen. Daarom ook zijn ze erbij in de kerstnacht. Daarom ook zingen ze in die nacht van de geboorte van Christus, ere zij God. Dan zien ze iets van, hier begint het verlossende, het verzoenende werk van God de Zoon. Daarom zijn de engelen er ook bij geweest toen de Heer Jezus verzocht werd in de woestijn. Daarom is er ook een engel bij geweest in de hof van Gethsemane toen de Heer Jezus zo zwaar moest lijden en toen zijn bloed drupte op de grond. Dat hebben de engelen allemaal gezien. En ze hebben als het ware steeds een stukje meer onthuld gekregen van het verlossingswerk van Christus, van het verzoeningswerk van hem. En daarom zijn ze er ook bij op de opstandingsmorgen. Niet alleen als boodschappers, dat ook, maar ook als waarnemers, als bewonderaars. En zo zitten ze daar vanmorgen in de grafspelonk, bewonderend blikkend op de plaats waar de Heer Jezus gelegen heeft. Gaandeweg hebben de engelen er steeds meer van verstaan. Zo werkt God verzoenend. Hij heeft zijn Zoon niet alleen in de kribbe gelegd, maar hij heeft zijn Zoon overgegeven in de dood. En het bloed van Jezus Christus is volkomen genoeg om zondaren te reinigen. En nu heeft God de Vader zijn Zoon uit de doden opgewekt. Er is verzoening aangebracht. Dat is wat de engelen bewonderend hebben gadegeslagen. En u en ik. Hoe is het met onze ogen? Het ging vanmorgen natuurlijk bijzonder over de ogen van Maria Magdalena, maar we hebben ook even gelet op de ogen van de engelen, intens starend op het werk van de verzoening. En weet u wat het grote verschil is tussen de engelen en tussen ons? Ja, dat weten wij allemaal. Dat is dat de engelen dat verzoenende werk niet nodig hebben. Maar u en ik wel. En als de engelen nu zo intens aandachtig staren op het werk van Christus, hoeveel te meer zouden u en ik het moeten doen? Vanmorgen. Maria, we keren naar haar terug, heeft geblikt in het graf. Zie daar die engelen en begrijpt het niet. Heeft de Heer Jezus zien sterven aan Golgotha's kruis, heeft hem begraven zien worden en ze verstaat het niet. Haar ogen zijn zo blind voor het werk van Christus. Na alles wat hij in haar leven had gedaan. Dat is een verootmoedigende les voor Gods kinderen. Nou, datgene wat de Heer in uw leven heeft gedaan, blijft er. Dat is het getuigenis van de schrift. Blijft er zoveel blindheid over. Zoveel blindheid die wij ook voor de Heer moeten belijden. Zoveel blindheid die maar op één manier genezen kan worden. En dat is opnieuw door het krachtige werk van Christus. En daarmee zijn we aan onze tweede gedachte toegekomen. Ja, want als Maria daar dan staat en ze niet begrijpt en niet verstaat dat tafereel in het graf. Als ze daar staat in haar gemis, want degene die ze lief heeft kan ze niet vinden. Als de Heer Jezus achter haar staat en haar aanspreekt, dan meent ze dat hij een hovenier, een tuinman is. Een verzorger van de tuin van Jozef van Arimathea. En ze zegt, slot van vers 15, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg me waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En dan komt het. Jezus zei tot haar, Maria. Maria. Eén woord maar. En ik heb dat in de tweede gedachte genoemd. Maria's ogen worden geopend door het krachtige werk van Christus. Maar hebt u over het krachtige werk van Christus geen misverstand? Dat betekent in dit geval niet dat de Heer Jezus heel, heel veel woorden heeft gebruikt. Dat betekent ook niet dat de Heer Jezus heel hard en heel nadrukkelijk heeft gesproken. Het was maar één woord. Maria. Het was wel het meest persoonlijke woord wat Maria kon horen. Want het was haar eigen naam. Maria. Daar klinkt in door. Maria, ik ken uw naam. Maria, ik ben degene die u hebt opgezocht. Maria, ik ben degene die met één woord te spreken de duivelen, die zeven duivelen uit u heb uitgeworpen. Maria, ik heb u gezien, ieder moment, en ik zie u in uw tranen, in uw gemis, in uw blindheid, ook in uw schuldige blindheid, want u had de schriften toch, Maria. En ik had het toch van tevoren gezegd dat ik zou opstaan uit de doden, Maria. Maar er klinkt ook in door Christus schadeloze ontferming. Maria, ik ben opgestaan voor u. Maria, ik ben gekomen en ik wil verschijnen aan u. Maria, ik heb mijn bloed gestort voor u. Eén woord. En die opgestane Christus gemeente leeft nog. Hij wil zich bedienen, dat zegt het woord, en dat is ook de reden dat ik het vanmorgen zeg. Hij wil zich bedienen van het woord van de prediking. Door de dwaasheid van de prediking wil hij zalig maken degene die geloven. Hij heeft maar één woord nodig. En als dat ene woord met kracht gesproken wordt, dan ondervindt u het en dan ervaart u het. Dit is het woord voor mijn hart. Dit is het woord heel persoonlijk tot mijn hart gesproken. Voor het eerst, maar ook opnieuw. Dat ene woord wat Christus spreekt en waarmee alle banden opnieuw worden verbroken. De schellen van de ogen vallen. Maria's blinde ogen worden geopend. En weet u wat zo bijzonder is? Dat de Heer Jezus Christus dat ene woord sprak tot Maria, terwijl ze met de rug naar hem toe stond. Want zo staat het er toch in vers 16. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende zei. Dus Maria heeft met haar rug naar de Heer Jezus toch eens. Ze had geblikt in het graf. Ze had vervolgens iets achter zich gehoord. Ze dacht dat hij de hovenier was. Dus ze had zich omgedraaid met haar rug naar het graf toe. Ze had wat woorden gesproken tot de Heer Jezus die ze niet herkende. En vervolgens had ze zich weer naar het graf toegewend. En als Johannes ons dat zo tekent, ligt daar een diepe betekenis in. Zo was het met Maria Magdalena, rijk begenadigde vrouw. Vrouw na ontvangen genade. Ze staat op de paasmorgen, op de opstandingsmorgen, met haar rug naar de levende Christus toe. Afgewend van hem, met haar gezicht gericht op de dood en op het graf. Alleen maar verdriet, helemaal geen hoop meer. En dan wil Christus spreken tot haar rug. Maria. Dat is het wonder van Christus' trouwblijvende liefde. Hij zoekt zijn kinderen afgedwaald in de duisternis van hun blindheid naar ontvangen genade weer op. En hij wil spreken, zelfs tot hun rug. En als hij spreekt, dan keren ze zich om. En dan zeggen ze met Maria: Rabboni. Dat betekent meester. Dat zijn woorden van verwondering. Dat zijn woorden van ootmoed. Dat zijn woorden van verlangen, Heere. Dat u het bent. Dat u mij hebt opgezocht. Dat u de meester bent, wil u mij onderwijzen. Wil u mij leren. Kent u daar wat van, gemeente? Van die ontmoetingen met de Heer Jezus Christus onder zijn woord. Kent u iets van die tijden dat u hem kwijt kunt zijn door eigen schuld? Dat gaan we vanmorgen verder allemaal niet oppoetsen. Maar kent u dat, dat u door eigen schuld moet zeggen hem weer kwijt te zijn? Door uw eigen dwaasheid, door uw eigen blindheid. Christus bestraft de zijnen op een ander moment ook. Als het over deze dingen gaat, hij wijst ze op de schriften. En tegelijkertijd zeg ik vanmorgen ook, het geloof is een levend ding. Een papieren Jezus, die kun je altijd in je zak hebben. Een ingebeelde Jezus, die kun je altijd wel bij je hebben, die raak je nooit kwijt. Een zelfgemaakt geloof, dat hou je vast tot je sterft en dan ben je het voorgoed kwijt. Maar een levende Jezus... Ja, en dat ligt niet aan de Heer Jezus, maar dat ligt wel aan de zijnen, dat ze hem zo vaak kwijt kunnen zijn. Dat ze met de bruid uit Hooglied 3 zo hem kunnen missen en zoekend kunnen uitgaan met de vraag in het hart: Heere, waar bent u nu toch? Maar als u hem dan ontmoeten mag, als hij u opzoekt, en dat is altijd verrassend. Dat is altijd verrassend als hij weer komt en hij spreekt. Ja, dan wordt uw gezicht naar de levende gewend. En dan zult u het zeggen: Meester, geef ook mij onderwijs. En dat zal de Heer Jezus ook gaan doen. Maar we gaan er eerst van zingen met Psalm 73, 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart... Wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Tenslotte nog iets over de manier waarop de ogen van Maria worden gericht op het voortgaande werk van de Heer Jezus. En dan lezen we tenslotte nog vers 17. Jezus zei tot haar, raak mij niet aan. We zullen het ons zo moeten voorstellen dat toen Maria zich keerde naar de Heer Jezus, dat ze in aanbidding op de grond neergevallen is. En terwijl ze dat woord sprak, Rabuni, meester, dat ze haar handen heeft uitgestrekt om de voeten van de Heer Jezus aan te raken. En nu zegt de Heer Jezus tegen haar, raak mij niet aan. Waarom mocht dat niet? Het was toch op andere momenten na de opstanding van de Heer Jezus wel aan mensen toegestaan en gegeven om de Heer Jezus aan te raken. De Heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen. Hij zegt het tegen Thomas. Steek uw hand in mijn zijde. Zie de tekenen in mijn handen, in mijn voeten. Waarom mocht Maria dat niet? Als we onze tekst aandachtig lezen, zijn daar nog drie redenen voor. De eerste reden is dat er nog tijd zal zijn voor Maria om met de Heer Jezus te spreken. Om als ze het echt niet gelooft, de tekenen in zijn handen en in zijn voeten aan te raken. Dat klinkt u misschien wat vreemd in de oren, dat dat een reden is. Maar kijkt u maar mee in vers 17, er staat, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Wat de Heer Jezus eigenlijk wil zeggen is, er zal nog een periode zijn, en wij weten uit de Bijbel dat dat een periode van 40 dagen is geweest. Er zal nog een periode zijn waarin ik u zal ontmoeten, waarin ik met u zal spreken, waarin u de gelegenheid hebt om u mijn vragen te stellen, om onderwijs van mij te krijgen. Het zal nog niet direct zijn dat ik wegga. Dat is de eerste reden die de Heer Jezus eigenlijk aanvoert. De tweede reden. Maar nu, Maria, nu hebt u wel gezien dat ik opgestaan ben. En u bent in aanbidding aan mijn voeten neergevallen. Maar Maria, mijn discipelen, die zitten nog in hun verdriet, in hun gemis. Ja, van Johannes lezen we dat hij iets begon te geloven van de dingen. Maar de andere discipelen, bevreesd, bedroefd, missend bij elkaar. En Maria, zij moeten het ook horen. Mijn discipelen, u kunt hier niet blijven. Daar zit zo'n les in, gemeente, voor Gods kinderen. Want Gods kinderen weten van die tijden dat de Heere heel nabij is. En dan zouden ze wel een tabernakel willen bouwen, zoals Petrus dat ooit eens gezegd heeft. Eentje voor de Heer Jezus en eentje voor Mozes en Elia bij de verheerlijking op de berg. Dan zouden ze dat moment en die tijden dat de Heer zo heel nabij is wel eindeloos willen rekken. Maar hier stuurt de Heer Jezus een van zijn kinderen, Maria, weg naar de anderen. Zij moeten het ook horen. Maria houdt deze zegen niet voor uzelf. Maria, spreek erover tot anderen in mijn opdracht. En dan moet u horen hoe de Heer Jezus dat zegt. Ga heen tot mijn broeders. Zo noemt de Heer Jezus hen. 11 discipelen die hem allemaal verlaten hadden. En die ene die het 3 maal had gezegd onder eedzweringen en onder vervloekingen. Ik ken de mens niet. Maar de Heer Jezus zegt: ga heen en spreek tot mijn broeders. Ik schaam me niet, al hebben ze zich allemaal voor mij geschaamd. Al hebben ze me verloochend, maar ik schaam me niet om hen mijn broeders te noemen. Ziet u daarin niet de eindeloze trouw van Christus aan de zijnen oplichten? Ze zijn zichzelf wel ontzettend tegengevallen. Petrus is naar buiten gegaan en hij weende bitter. Maar ze zijn hem niet tegengevallen. Hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hij zoekt ze weer op en zijn ontfermende hart gaat naar hen uit. En hij zegt: Maria, vergeet mijn broeders niet. Al is het zo dat u samen met Johannes de enige was die op de kruisheuvel Golgotha stond van degene die mij volgde, samen met nog enkele andere vrouwen, maar van de discipelen verder niemand. Maar Maria, ik noem ze toch mijn broeders. Ga heen en boodschap ze wat. En dat is het derde waar we nog even naar moeten luisteren. En zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Dat is ook de derde reden waarom Maria op dit moment de Heer Jezus niet mocht aanraken. En die reden is voor ons misschien nog het meest begrijpelijk. Dat is deze reden: Maria, als ik opgestaan ben, dan moet u niet denken dat het weer precies zo wordt zoals het was voor de opstanding. Toen gingen mijn voeten over de wegen van Israël, van Galilea naar Jeruzalem en soms weer terug en dan weer naar Jeruzalem. En u volgde mij, ik was steeds met u. Maar nu ik opgestaan ben, is het anders. Ik ben wel echt opgestaan, ik ben wel lichamelijk opgestaan, maar toch is het anders, Maria. Mijn werk moet doorgaan. De zaak van de koning heeft haast. Ik vaar op tot mijn Vader en tot mijn God. Maria, ik blijf hier niet op aarde, maar ik zal ten hemel varen. En ik zal mijn doorboorde handen en mijn doorboorde voeten en de wond in mijn zijde gaan laten zien aan mijn Vader. Ik zal de hemel binnenkomen en ik zal het zeggen: Vader, zie de tekenen in mijn handen. Zie de tekenen in mijn voeten. Zie de tekenen in mijn zijde. Zie dat ik alles heb gedaan wat u mij bevolen had. Dat ik heel uw opdracht heb uitgevoerd. Dat ik volkomen verzoening en verlossing heb aangebracht. Dat is de weg die ik moet gaan. Pasen, zoals wijlen dominee F. Bakker het zei, is het feest van de voortgang. Van het voortgaande werk van de Heer Jezus Christus. Zijn werk gaat door. Niet alleen opgestaan, maar hij gaat met zijn verdiensten naar de hemel. En dan zegt de Heer Jezus het zo: ik vaar op tot mijn Vader en tot mijn God. En daarin klinkt door: mijn God, mijn Vader zal volkomen tevreden zijn met mijn werk. Hij zal zich verblijden en verheugen in mijn werk. Hij zal zich verheugen in de manier waarop ik zaligheid heb verdiend voor zondaren. En hij zal zich verheugen over de manier waarop ik zijn eer heb hersteld. Ik ga naar mijn God en mijn Vader. Maar Maria, en Maria moest het zeggen tegen de discipelen: ik vaar ook op tot uw God, tot uw Vader. Dat is wat ik verdiend heb. Ik draag u in mijn hart mee. Ik ga voor u naar de hemel. zoals de hoge priester de stammen, de 12 stammen van Israël in verschillende edelstenen droeg op zijn borst. In het hoge priesterlijke kleed. En zo het volk droeg op zijn hart als hij voor hem bad en als hij voor het aangezicht van God verscheen. Zo komt Christus in de hemel en hij draagt zijn volk mee. Hij legt ze neer voor het aangezicht van zijn Vader. Hij zal voor hem pleiten. Hij zal voor hem bidden. Hij vaart op tot hun God en tot hun Vader. Hij zal voor hen bidden, zelfs als zij niet bidden kunnen. Als zij zo in het donker gaan. Als zij zo blind kunnen zijn. En hij zal ervoor zorgen dat zij zullen komen waar hij is. Gemeente, daar wijst de Heer Jezus op de opstandingsmorgen. En om Maria daarin te onderwijzen, daar diep van te doordringen, heeft hij het gezegd: Maria, raak me op dit moment maar niet aan, maar bedenk maar goed, mijn weg gaat verder naar de hemel. De zaak van de koning heeft haast. Gemeente, en zo is het vanmorgen nog. De zaak van de koning heeft haast. En de Heere geven in uw leven. De kroon, de middelaarskroon van de Heer Jezus Christus, waarover we lazen in Hooglied 3, is nog niet helemaal af. Er moeten nog parels gehecht worden aan zijn middelaarskroon. Er moeten nog zondaren zalig worden. Misschien wel een man of een vrouw, een jongen of een meisje van morgen in de kerk, van wie het leven getekend is in dat levensbeeld van Maria Magdalena vroeger. Bezeten door 7 duivelen, om het zo te zeggen. Helemaal in de macht van de zonde. Helemaal in de macht van de vorst der duisternis. Zijn werk gaat door, maar zijn werk heeft ook haast. Haast u om uw levenswil, staat er in Gods woord. Die tekst die ik zo vaak genoemd heb: zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Er is haast bij. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Er is haast bij. Uw bekering mag geen uitstel leiden. Nu deze koning, deze koning die volkomen werk gedaan heeft en die opgestaan is uit de doden, nu vanmorgen gepredikt wordt. Als diegene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als diegene die ook uw hart bereiken kan. O gemeente, dan is er haast bij. En daarom vanmorgen, verhard u niet. Verhard u niet. Onder de prediking van een lijdende, van een stervende, van een opgestane en ten hemel gevaren Christus. Maar laat u leiden. Vouw hem te voet. En laat het uw gebed zijn: Rabboni, meester, onderwijs ook mij. Leer ook mij, Heere, laat uw bloed, het bloed van de verzoening, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij mogen zijn. Reinig mij van al mijn zonden en onderwijs mij in uw genade. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, we bidden van u of u dat onderwijs aan ons wil geven. U zocht Maria op en u bent nog dezelfde, de levende en de opgestane, die bij machten is en bevoegd is om zijn werk ook toe te passen. Te brengen in zondaarsharten En geef ons, Heere, dat we zo aandachtig als de engelen mogen staren op uw verzoeningswerk. Ook als we zo blind kunnen zijn en als we daar vanuit onszelf niets van verstaan. Maar u wilt blinde ogen openen en wil het ook doen in ons leven. We bidden zo van u, zegen uw woord voor ons hart. Als we jong zijn, maar ook als we ouder geworden zijn. Heere, bewaar ons als we van hier gaan. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder de prediking van uw woord. Als we met uw hulp willen luisteren naar het loflied van Petrus op Pasen. We vragen het van u en we zeggen u dank voor wat u wilde schenken. Om Christus wil. Amen. Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op. En bid is onze slotzang. Liefde gemeente, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.